Gemeente, we lezen vanmorgen in het Oude Testament uit het boek 2 Koningen. We lezen 2 Koningen 19, vers 14 tot en met 37. We zullen zo meteen in de preek ook stilstaan bij een deel uit de versen die we hier lezen. Vers 32 tot en met 37 zijn de tekstwoorden voor de prediking. Iets over de achtergrond van dit tekstgedeelte. Koning Hiskia is koning geworden. Een godvrezende koning. Een koning die vertrouwde op de Here. In tegenstelling tot zijn vader Agas, die een van de meest goddeloze koningen van Juda was. En deze koning Hiskia die heeft in zijn regeerperiode twee belangrijke dingen gedaan. Hij heeft de tempeldienst hersteld. De tempel was gesloten, maar hij heeft hem weer geopend. En hij heeft ervoor gezorgd dat er weer offers gebracht konden worden, dat de tempeldienst dus werd hersteld. En hij is in opstand gekomen tegen Assyrië. Assyrië heeft bezit genomen van het land Juda, liet haar invloed en haar macht gelden. Het bracht vooral veel verleiding, veel heidense invloeden. Maar koning Hiskia is in vertrouwen op de Here daartegen in opstand gekomen. En op het oog lijkt dat helemaal verkeerd te zijn afgelopen. Assyrië is het land Juda binnengevallen. En heeft het land ingenomen, alle vestingsteden. Heeft Jeruzalem belegerd. En de toekomst voor Jeruzalem zou niet anders dan de dood zijn. Ofwel de hongerdood. Ofwel, als Assyrië de stad zou binnenvallen, dat de stad uitgemoord zou worden. Juist op dat moment gaat koning Hiskia bidden. Dat lezen wij ook vanaf vers 14. Toen Hiskia de brief uit de hand van de gezant had ontvangen en die had gelezen, gingen naar het huis van de Here. Vervolgens spreidde Hiskia die brieven uit voor het aangezicht van de Here. En Hiskia bad voor het aangezicht van de Here en zei, Here, God van Israël, die tussen de cherubs woont. U bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en luister. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, Heere. De koningen van Assyrië hebben die heidenvolken en hun land verwoest. En hun goden hebben ze prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amos, deze boodschap naar Hiskia. Zo zegt de Heere, de God van Israël, wat u tot mij gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De maagd, de dochter van Sion, veracht u, zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen wie hebt u de stem verheven en uw ogen hoogmoedig opgeheven? Tegen de heilige van Israël. Door uw gezanten hebt u de Heere gehoond en gezegd, met mijn talrijke strijdwagens heb ik de bergen bestegen, de flanken van de Libanon. Ik hak zijn hoge cedes, zijn uitgelezen cypressen om. Ik kom tot in zijn nachtkwartier, tot in zijn wildere groeiend woud. Ik heb gegraven en van onbekende wateren gedronken. Ik heb met mijn voetzolen alle rivieren van de belegerde plaatsen drooggelegd. Hebt u dan niet gehoord dat ik, de Heere, dit lang tevoren gedaan heb? En dat ik dit van de dagen van wil eer heb bewerkstelligd? Nu heb ik het doen komen. U bent er om de versterkte steden tot puinhopen te verwoesten. Daarom waren hun inwoners machteloos, waren zij ontsteld en beschaamd, werden zij als gras op het veld of groene grasgeutjes, als gras op de daken of koren verzengd eer het overeind staat. Maar uw zitten, uw uitgaan, uw thuiskomen ken ik en uw tekeer gaan tegen mij. Omdat u tegen mij tekeer bent gegaan en uw hoogmoed is opgeklommen tot in mijn oren, zal ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bit tussen uw lippen. En ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen. En dit zal voor u het teken zijn. Men zal dit jaar eten wat vanzelf gegroeid is. In het tweede jaar wat daarvan weer opkomt. In het derde jaar moet u zaaien en maaien en wijngaarden planten en de vruchten daarvan eten. Want opnieuw zal wat ontkomen, wat overgebleven is van het huis van Juda, wortels schieten naar beneden toe en vrucht dragen de hoogte in. Want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is en wat ontkomen is van de berg Sion. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere over de koning van Assyrië, hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild tegemoet komen en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren. Maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van mijzelf en omwille van David mijn dienaar. Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de Heere ten strijde trok en in het leger van Assyrië 185.000 man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug en hij bleef in Nineveh. Het gebeurde nu toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, neerboog, dat Adramelech en Sarezen, zijn zonen, hem met het zwaard doden. Zij ontkwamen naar het land Ararat en Hezar Haddon, zijn zoon, met koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen, het ook bewaren in hun hart. Gemeente, we zetten als thema boven de preek bevrijdingsdag voor Jeruzalem. Bevrijdingsdag voor Jeruzalem. En we hebben drie gedachten, drie punten. In de eerste plaats, de Heere spreekt. Naar aanleiding van de eerste vers uit de profetie die Jesaja maar Hizkia mocht brengen. Let in de tweede plaats op de Heere beschermt en verlost. Het gaat dan over vers 34, daar staan die woorden. Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen. Let in de derde plaats op de Heere vervult. Het gaat over de laatste versen, de versen 35 tot en met 37. Waarin de profetie over Assyrië vervuld wordt. Dat is het thema, bevrijdingsdag voor Jeruzalem. De Heere spreekt, de Heere beschermt en verlost. De Heere vervult. Gemeente, het is oorlog in Juda. Ik heb er net al wat van gezegd. Assyrië is met een groot leger het land binnengetrokken. Ze hebben dat land ingenomen. Ze hebben Jeruzalem omsingeld. En ze staan eigenlijk op het punt om de stad binnen te vallen. Ze staan op het punt van aanvallen. Ja, zeg je, waar is het leger van Juda dan? Nou, dat blijkt machteloos te staan. Ze hebben zich binnen no time moeten terugtrekken in de stad. En de koning, koning Hizkia, die dan in vertrouwen op de Heere die oorlog is begonnen, ja, hij staat in wezen ook machteloos. Hij heeft zich ook moeten terugtrekken samen met zijn leger in de stad Jeruzalem. En daar wacht hun een verschrikkelijk lot. De Assyriërs zullen net zo lang rond die stad gelegerd blijven, totdat de stad is uitgehongerd. Dat is de ene kant. Assyrië zou de stad kunnen binnenvallen. Dan zou ze iedereen kunnen uitmoorden. Ze hebben het zelfs gehad over deportatie. Nou, hoe je het ook wendt of keert, het is een verschrikkelijk lot wat die stad te wachten staat. En iedereen staat machteloos. Machteloos, ja. Maar niet gebedsloos. Koning Hizkia is naar de tempel gegaan om te bidden. Hij heeft beleden dat de Heere alle macht heeft. Dat hij schepper is van de aarde. Dat hij die koning is die alles regeert. Hizkia heeft gezegd dat het om Gods eer gaat. Ten diepste wordt God aangevallen met deze oorlog. Dat zegt de Heere ook met zoveel woorden in deze profetie. Ja, er is een ruimte dat Assyrië dat land kon aanvallen. Maar ze zijn een grens overgegaan door de Heere te bespotten, te verachten. Door de Heere als het ware aan de kant te zetten. Door hem niet te aanvaarden als degene die alles regeert en bestuurt. Een eigen ik is voorop komen te staan. Dat heeft Hizkia allemaal voor de Heer neergelegd in het gebed. Hij heeft gebeden, Heer, verlos ons. Wilt u zelf voor ons strijden? En de Heer heeft dat gebed willen verhoren. En hij laat dat ook blijken door die profetie die Jesaja, de bekende Jesaja, bij Hizkia mag brengen. Het zijn woorden van bevrijding. De Heere gaat spreken. En dat spreken van de Heere, dat maakt alles anders. Dat geeft een hele andere kijk op de werkelijkheid. Maar dat geeft straks ook uitkomst, een oplossing. Nou, jongens en meisjes, dat herken je misschien wel van school. Hè? Als de juf of de meester een stelling geeft. En iedereen die roept iets door de klas, want de ene vindt dit en de ander vindt dat. En je bent zo met elkaar aan het discussiëren en praten. En ja, en op een gegeven moment dan weet niemand het eigenlijk meer. Maar dan gaat de juf iets zeggen. Dan gaat ze spreken. En dan gaat ze het uitleggen. En dan noemt ze dingen waar jullie misschien wel helemaal niet aan gedacht hadden. En dan wordt het ineens helemaal duidelijk waar het over gaat. Nou, je zou kunnen zeggen, dat gebeurt hier ook met dat spreken van de Heere. Hij legt iets uit over de werkelijkheid. En dat spreken, dat zal ook een gevolg zijn voor zijn handelen. De Heere gaat iets doen. Maar hoe zit dat dan met dat spreken van de Heere? Waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, omdat het in zijn woord staat. Omdat alles wat hij zegt in onze tekstwoorden daartussen ingesloten is. Kijkt u maar hoe vers 32 begint. Daarom zo zegt de Heere. En kijk maar eens hoe vers 33 eindigt. Spreekt de Heere. En dan alles wat daartussenin staat over die koning van Assyrië. Maar alles wat daartussenin staat, dat staat wel tussen die twee korte zinnetjes in. Spreekt de Heere. Daar valt de volle nadruk dus op. De Heere zegt. En alles wat zal gaan gebeuren, wat in vervulling komt, dat is het gevolg van het spreken van de Heere. De schrijver heeft dat ongetwijfeld bewust zo opgeschreven. Om ons ervan te overtuigen dat de Heer alle macht heeft en dat hij dat kan doen. Zelfs in situaties die volkomen hopeloos en uitzichtloos lijken. Als de Heere spreekt, dan gebeuren er wonderen. Dan gebeuren er dingen die geen mens had verwacht. Nee, als de Heer iets zegt, dan kletst hij niet zomaar wat. Zoals wij dat kunnen en zonder dat dat dan gevolgen heeft. Nee, wat de Heere zegt, dat doet hij ook. Gods woorden zijn tegelijkertijd zijn daden. Je zou kunnen denken aan de schepping. De Heere spreekt en het is er. Laat er licht zijn en er is licht. Dat is iets wat we nooit mogen vergeten, gemeente. En waar we vanmorgen onze aandacht op mogen richten, op dat spreken van de Heere. Dat spreken van de Heere, dat heeft kracht. Juist in die donkere en die moeilijke momenten van het leven. Als hij spreekt, dan gebeurt er wat met zijn woord. Grijpt hij in. Maakt hij alles anders. Ja, soms tegen aanvechting en zorg in. Want let wel, we zitten nog steeds midden in die oorlogssituatie van dat volk. Wat zegt de Heere God dan? Wat profeteert hij dan over Assyrië? Die vijand die op het punt staat die stad binnen te vallen en uit te moorden. Nou, zegt de Heere God, hij zal die stad niet binnenkomen. Assyrië zal niet verder komen dan waar ze nu staan. Ze zullen zelfs geen pijl in de stad schieten. Ze zullen hun schild niet optillen. Ze zullen geen belegeringsdam opwerpen. Deze woorden zijn een oordeel over Syrië. De hoogmoed van dat Assyrische leger wordt met deze woorden gestopt. Dat leger dat dacht alle macht te hebben. Dat wel even dacht Juda op de knie te dwingen. Dat leger van Assyrië dat op een gegeven moment zo hoogmoedig was, dat zij God, de enige God, de God van Israël, op één hoop hebben gegooid met alle andere goden, van alle andere volken die zij hebben overwonnen. Maar God spreekt en het wordt radicaal anders. God spreekt zijn oordeel uit over dat volk. Deze woorden zijn ook vandaag in 2019 zo waargemeten. De Heer spreekt zijn oordeel uit als we geen rekening met hem houden. Als we de gaven die we van hem hebben ontvangen niet gebruiken om hem te eren, maar om tegen hem in opstand te komen door ze te gebruiken puur en alleen voor onszelf. Dat is wat Assyriërs doen. Ze gebruiken hun gaven om tegen God te strijden, om hun eigen ik te profileren. Maar dan komt de Heer met zijn woorden en hij veroordeelt dat. Zo belangrijk om dat tot je door te laten dringen. Dan gaat het ook over je houding ten opzichte van de Heer. Waar sta je? Sta je achter hem? Omdat hij je daar heeft geplaatst? Of ben je zo'n vijand van God? Dan oordeelt hij, dan waarschuwt hij. Kijk maar dan aan de ballingschap bijvoorbeeld. Hoe heeft de Heer dat volk niet gewaarschuwd? Toch hebben ze niet geluisterd. En dan komt er straf, dan komt er oordeel. Zo gaat het ook nu nog. Want ze toch worden opgeroepen om in hem te geloven. Elke preek is toch één grote oproep: bekeer je, geloof het evangelie. Maar de Bijbel is er duidelijk in: wie zich niet bekeert, wie dat evangelie niet gelooft, maar de Heere blijft tegenwerken, die is al veroordeeld. En toch zegt de Heere dat niet om ons zomaar verloren te laten gaan. Het is vanmorgen geen hel- en verdoemenispreek. Als de Heere oordeelt, dan is dat een waarschuwing. Omdat je zou stoppen met waar je mee bezig bent. En je zou bekeren. Zeg je moeder misschien wel eens. Zeker in Rotterdam. Als je naar buiten gaat, naar school. Pas op hoor, bij die drukke weg. Als je oversteekt zonder te kijken, dan word je overgereden. Nou, dat zeg je moeder natuurlijk niet omdat het ook daadwerkelijk gebeurt, maar om je te waarschuwen. Als je voorzichtig bent, als je kijkt, als je oplet, als je luistert, dan gaat het wel goed. Het uitspreken van dat oordeel hoeft niet definitief te zijn. Als er sprake is van bekering. Dus je mag belijden dat het woord van de Heere waar is als je dat wel hebt verdiend. Maar als je toch bij hem mag komen. Bij het kruis van Christus. En hij je vrij spreekt. Dan kunnen oordeelswoorden over de zondaar, over de vijand, zelfs een zegen worden. Een zegen. Oordeelswoorden, een zegen. Ja. Wat dacht u, deze woorden die tot Assyrië zijn uitgesproken? Die zijn een zegen voor Juda, voor dat volk in de stad Jeruzalem. Want Gods oordeel geeft wel straf voor Assyrië. Dat zullen we straks ook nog zien. Maar geeft vrijheid en verlossing voor de stad. Die bevrijdingsdag die zal aanbreken. Ja, toch was er nog weinig van zichtbaar. Zelfs helemaal niets. Als je met Hizkia op de muur zou staan, dan zou je een stad zien waar honger is. En als je naar buiten zou kijken, dan zou je 185.000 soldaten zien liggen. Soms zien wij geen licht in onze duisternis, maar het is er wel. We mogen ons vasthouden aan deze woorden. En dat vind ik ook zo mooi, hè, dat de Heer daar ook rekening mee wil houden. We zingen het altijd met Psalm 103. Hij weet hoe zwak wij zijn, hoe klein wij zijn van krachten. De Heer heeft een teken gegeven. Want laten we eerlijk zijn, als je in die stad zou zijn en je zou deze woorden horen, maar je ziet er niks van, wat zou je dan denken? Ja, in geloof, dan is het natuurlijk zo. Toch een klein geloof. Wat misschien wel te weinig verwacht van de Heere. Maar de Heer houdt er rekening mee. Hij geeft zo'n prachtig teken. Dat zal voor u het teken zijn. Er zal eten en drinken zijn. Er is een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Die in de stad zullen wonen. Er is toekomst voor dat volk. Ze krijgen een hoopvol teken in een hopeloze tijd. Hij zal zijn zegen aan dat volk geven. Moet je nagaan. Als je niet weet wat je straks zal eten. En dan zegt de Heere God, dat is het teken van die verlossing. Dat je straks eten hebt in overvloed. De Heere zegt nog iets. Vers 33. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij niet terugkeren. Met het spreken van de Heere wordt Assyrië niet alleen begrensd. Ze kunnen niet verder komen dan de grens die de Heere stelt. Nee, dat volk dat moet zelfs terugkeren. Het gevaar zal helemaal verdwijnen. De Heere belooft geen pauze in de strijd. Geen wapenstilstand. Geen voorlopig staakt het vuren. Maar die bescherming van de Heere is radicaal. God keert het kwade als een zegen voor zijn volk. Dat zal de Heere ook doen. We zien hier dat de Heer ons bewaart in die geestelijke strijd. Want weet u, dat zit er wel achter hier. Assyrië is natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen daden. Maar we kunnen vanmorgen wel meer over zeggen. Dat de duivel ten diepste achter die strijd zit. De duivel heeft als het ware die Assyriërs opgejut om te strijden tegen Juda, om dat volk uit te roeien, om koning Hiskia te doden. Om daarmee ook, dat is een hele belangrijke lijn in deze geschiedenis, om daarmee er ook voor te zorgen dat de Messias niet geboren kan worden. De Messias die aan dat volk beloofd is. Je zou kunnen zeggen, die oorlog is ook een geestelijke strijd. Een strijd van de duivel tegen God. Een strijd van de duivel die uit alle macht probeert dat in Juda de Messias niet geboren kan worden. Dat de zaligheid op het spel staat. Die duivel die er dus op uit is om scheiding te brengen tussen God en het volk. Leven wij ook niet in zo'n tijd? De opzet van de duivel is wat dat betreft niet veranderd. Ook nu nog strijdt hij, doet hij zijn best om ons tegen te houden naar de Heer Jezus te gaan. En als we bij hem mogen horen, om die relatie te breken, kapot te maken. Hij wil niet dat je de Heere gaat dienen. Hij laat je geloven dat er andere dingen, zijn dingen, leuker en belangrijker zijn dan de dingen van God. De Heere belooft ons juist vreugde. Om maar een voorbeeld te noemen. Psalm 16, daar gaat het daarover. Dan gaat het over een vreugde die volmaakt is, die eeuwig is, die je bij de Heere te vinden is. Mag het in de verkondiging ook overgaan. Dat als je de Heere Jezus kent, dat je dan gelukkig bent. Omdat je een nieuw leven hebt gekregen. Wat doet de duivel? Hij zegt dat is helemaal niet waar. De dingen die ik bedenk, die zijn veel leuker. Doe maar wat ik zeg, wat ik wil. gemeente, dat is gevaarlijk. En de Heer waarschuwt daarvoor ons in de Bijbel. Hij zegt het, dat je niet in de duisternis moet blijven wandelen, maar in het licht. In Gods licht, dat betekent dat je heel dicht bij de Heer Jezus mag leven. Dat je blij mag zijn dat je Hem kent, omdat Hij je een nieuw hart geeft. Dat Hij je niet bang, maar gelukkig wil maken. Hou je van deze Heer Jezus? Ben je blij dat je Hem kent? Weet je, dan is het lang niet altijd makkelijk om de Heer Jezus na te volgen. Soms zelfs moeilijk. Juist als er oorlog is. Ik heb gebeden voor de vervolgde kerk. Als er mensen zijn die je willen tegenhouden om naar de kerk te gaan. Die je zelfs willen doden omdat je in de kerk zit. En dan is het soms heel moeilijk om te geloven in de Heer Jezus. Weet je wat dan zo mooi is? Dat de Heer Jezus je wil beschermen. Daar gaat het over in de tweede gedachte. Dat zegt de Heer Jezus ook. Dus we borduren eigenlijk een beetje voort op die eerste gedachte. De Heer spreekt, de Heer zegt. En heel concreet voor ons. Hij beschermt en Hij verlost. Dat doet de Heer. Hij spreekt over bescherming van de stad. En als de Heer dat zegt, dan doet Hij dat ook. Dan beschermt Hij zijn volk. Kijk maar naar Jeruzalem. Hij zal ons beschermen tegen die grote vijand. Die ons probeert te verleiden. Het is de Heer Jezus die ons dat zelf belooft. Lees maar in Johannes 10 vers 28. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Nou, dat zien we ook in onze tekst. Dat volk van God, dat zal niet ten onder gaan aan die aanval van Assyrië. Maar dat zal gered en beschermd worden. De Heere houdt ons vast. Hij keert het werk van de duivel om. Wat een bemoediging en wat een vertrouwen mag ons dat geven. Juist als je misschien wel lijdt onder die aanvallen van je collega's. Omdat je belachelijk wordt gemaakt dat je zondag in de kerk zit. Of omdat je kritische vragen krijgt morgen op de universiteit. Wij hoeven niet bang te zijn dat de Heer daar geen oog en geen oor voor heeft. Hij heeft het. Hij heeft het bij Hiskia. En hij is niet veranderd. Hij mag het. Hij heeft het ook nu. Hij beschermt. Het zegt trouwens wel iets over de stad Jeruzalem, hè? Dat de Heere die stad beschermt. En dat hij daar zelfs woont. Dat is de stad die hij lief heeft. Dat is de stad waar hij zorg voor draagt. Dat is de stad die hij beschermt tot op de jongste dag. Als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal hij die stad herbouwen. Dan zal die stad, die heerlijke stad uit de hemel neerdalen. En dan woont hij er nog steeds. Dan mogen wij in zijn aanwezigheid zijn. Als je daar mag wonen natuurlijk. Mag je daar wonen? Weet je wat zo mooi is? Dat die stad geen bescherming meer nodig heeft dan. Want er zijn er geen vijanden meer. Dat is de stad waar je mag wonen in vrede en in welvaart. Hoe kom je daar, zeg je? Hoe kom ik daar in die stad waar God woont en waar ik in vrede mag leven? Nou, dat laat de Heer zien in zijn tekst. Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen. Nou, dat doel is dus verlossing. God beschermt die stad tegen Assyrië. Hij zal die stad verlossen. Dat doet Hij ook. We kunnen daar nog meer over zeggen. Er is meer aan de hand met die verlossing dan alleen een verlossing uit de hand van Assyrië. En dat heeft ook weer alles te maken met die diepere betekenis van die oorlog. Niet zomaar Assyrië tegen Juda, maar ten diepste de duivel die erop uit is om het werk van God kapot te maken. Om ervoor te zorgen dat de Messias niet geboren wordt. En die duivel die, zoals het zo vaak wel lijkt, deze wereld zo in haar greep heeft. De Heer zegt, daar zal ik van verlossen. Van die macht, van die invloed van de duivel, van die strijd tegen mijn stad en tegen mijn volk en ten diepste tegen mijzelf. Ik zal ervoor zorgen dat die duivel verslagen wordt, dat u daarvan verlost bent. Dat is dat wonderlijke van Gods spreken, van Gods ingrijpen, van Gods daden. Hier maakt de Heer de weg naar de Messias vrij met de verlossing van die stad. Dan is die vijand weg. En dan is er weer toekomstperspectief. Dan kunnen er weer kinderen geboren worden. Dan wordt er verwachting gevoed naar de komst van de Messias. Dat geeft zekerheid. Ik moest weer denken aan die woorden van de profeet Jesaja. De kinderen die kennen die tekst wel uit hun hoofd. Je kunt iets verwachten en dan zeg je het zal komen. In de zomer gaan we op vakantie. Dan zeg je niet we zijn al op vakantie, want je gaat pas van de zomer. Maar nu over de Heer Jezus. Er is die verwachting en dat is door die verlossing van de Heer. Dan mag die verwachting weer gevoed worden. En dan zegt de profeet Jesaja, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het zal nog 600 jaar duren, als Jesaja dat zegt. En toch zegt die profeet Jesaja, een kind is ons geboren. Dat is gelovend verwachten, gemeente. Dat is zeker weten dat het komt. En dan zeggen dat het er al is. Nou zou het voor dat nieuwe Jeruzalem niet ook zo zijn? En zou het, als het onze verlossing aangaat, niet ook zo zijn? En ik zeg er gelijk bij, ja, we weten natuurlijk meer. Want we weten wat er 600 jaar daarna is gebeurd. We weten wat er 2000 jaar geleden is gebeurd. De Heer Jezus is gekomen, de Messias is geboren. En we weten waarom Hij is gekomen. Dat heeft hij onszelf uitgelegd. Ik ben gekomen om zondaren tot bekering te roepen. Ik ben gekomen omdat ik de wereld zalig maak. Hij is gekomen om ons te verlossen. Van die macht van de duivel. Ook van de zonde in je eigen hart natuurlijk. En dat je steeds weer valt in de verleiding van deze wereld. Dat weten wij. En het wordt ons gezegd in de prediking en we lezen het in de Bijbel. Geloof je dat ook? Dat dat zo is? En dat de Heere Jezus dat voor u en voor jou heeft willen doen? Eigenlijk mag je die tekst dan zo wel invullen. Ik ben gekomen omdat ik de wereld zalig maak. Kan je jouw naam invullen? Uw naam? Dat is mooi toch, dat je dat kan zeggen. Dat je op de Heere vertrouwt dat dat zo is. Heer, u bent ook gekomen om mij zalig te maken, om mij te verlossen. En ik heb dat helemaal aan u te danken. Ja, wat komt dat volk in de stad nu, hè? Ze waren ingesloten, ze hadden geen eten en geen drinken, ze waren zwak. Kan je doen aan je eigen verlossing? Ja, bidden zoals koning Hiskia. Als je dat nou nog niet kan zeggen. Ik ben verlost. Ik ben zalig gemaakt door de Heer Jezus Christus. En ik zit nog midden in die wereld van die duivel en die zonde en die verleiding en die ikgerichtheid en... Zou je dan niet op je knieën gaan? Zou je dan niet bidden tot de Heere God? Wilt u mij verlossen? Wilt u mij zalig maken? Wilt u met uw geest en door uw geest mijn hart openen? Zodat u binnen kunt komen? Zou de Heere dat ook bij mij willen doen? Zou hij mij willen verlossen? De Bijbel zegt het. Ik doe dat. Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen omwille van mijzelf. Ja, God doet dat. Omdat hij dat zelf wil. Niet omdat wij dat willen. Maar goed, dat omwille van zichzelf. Hij heeft dat in zijn hart besloten dat hij dat zou doen hier bij Jeruzalem. Ik dacht, eigenlijk is het toch onbegrijpelijk, hè, dat de Heere God dat doet. Dat hij die stad verlost. Dat hij niet de kant kiest van de Assyriërs. Het grootste volk in die tijd, met de meeste macht, met de meeste rijkdom. De meeste groeipotentie. Nee, God kiest de kant van de verliezers hier. Van die mensen die zelf niets meer kunnen. Die veracht en verwaarloosd zijn. Hij kiest niet de kant van de machthebbers. Maar hij kiest de kant van die mensen die niets kunnen. En niets meer in handen hebben. En die alleen maar met lege handen omhoog kunnen kijken. Heere God moet toch wel veel van ons mensen houden, of niet? Van zondaren houden. Hij houdt zoveel van ons dat hij zijn enige zoon aan de wereld gegeven heeft. Misschien wel het grootste, nou misschien, ik weet het zeker. Dat is het grootste teken van liefde, de grootste daad van liefde die je maar kunt doen. Ik doe dat omwille van mezelf. Omdat God verheerlijkt zou worden in de verlossing van zijn volk. In de verlossing van u en van jou. Omwille van David staat er ook bij. Liefde en trouw. Dat zijn eigenlijk de woorden die je uit dit vers moet onthouden. Hij heeft het ook aan David beloofd. David, je zou koning zijn tot een eeuwigheid. En jouw geslacht zal regeren. Ook al zo'n aangevallen belofte. Want het stond op het punt van ophouden. Hij Hizkia met de dood voor ogen. En toch is de Heere trouw aan zijn woord. Hij zorgt ervoor. Dat door die verlossing heen de weg naar de Messias open ligt. En dat de Heer Jezus Christus dus ook geboren kan worden. Dat we in Hem onze verlossing vinden. Dat Hij die koning is die de macht heeft om dat daadwerkelijk te doen. Dat Hij het is die zijn koninkrijk bouwt. En onderdanen opzoekt. Ook vanmorgen hier in Kralingse Veer. En de gemeente rondgaat. Om je aan te spreken. Zullen we naar hem luisteren? Als deze koning roept. Gemeente, we gaan naar het derde. De Heere vervult. We hebben gehoord wat de Heere Assyrië beloofd heeft. Ze zullen gestopt worden, ze zullen omgekeerd worden. Ze zullen teruggaan naar hun eigen land. En dat doet de Heere ook. In die laatste paar versen. In diezelfde nacht, als de Heere deze woorden uitspreekt, dan stuurt hij zijn engel daarop uit. En die engel gaat het legerkamp van de Assyriërs door en gaat de tent binnen. En slaat 185.000 man. Ik weet niet wat er gebeurde toen toen u net meelas of toen u luisterde naar de schriftlezing. Maar dat is nogal wat, hè, wat hier gebeurt. 185.000 mensen in één nacht gedood door de engel van de Heere. Ik snap soms wel dat mensen buiten de kerk, en misschien zit je zelf ook wel met die vragen, zeggen van dat Oude Testament, dat is toch maar gewelddadig, hè? Wat hier gebeurt. Als je daar goed over nadenkt, dan is het toch wel heel moeilijk te aanvaarden. We moeten niet te snel over deze gebeurtenis heen lezen. We mogen die vragen best op tafel neerleggen. Misschien krijgen we ook wel eens mee te maken in gesprekken. Het is natuurlijk wel een van de argumenten tegen de Bijbel. Dat die Bijbel zo gewelddadig is op sommige punten. Maar we mogen ook nadenken over een antwoord op die vraag. Dan zou ik toch vanmorgen willen zeggen dat we bij dit Bijbelgedeelte niet hoeven te twijfelen aan dat ingrijpen van de Heere. Toen ik er zelf over nadacht, was ik er eigenlijk ook wel blij mee dat het in de Bijbel stond. Want het zegt iets over wie God is. Hij is eerlijk, hij doet wat hij belooft. Ja, dat is één ding. Hij voert zijn oordeel uit. Maar ik dacht, het is toch de God van Israël? Het is toch die God die zijn liefde betoont aan dat volk, die de Messias heeft beloofd en daadwerkelijk zal geven. En dan dat volk wat zo aangevocht en aangevallen wordt. God is geen onbewogen God. Geen God die het van een afstandje bekijkt en het wel prima vindt of het uit de hand laat lopen. Nee, God laat hier zijn bewogenheid zien met zijn volk. Hij laat zijn bewogenheid zien. Als je te maken hebt met dat lijden om Christus wil. Of die aanvallen van de duivel. Dan is God het die laat zien dat hij ingrijpt, dat hij recht doet. Dat hij kwaaddoeners op zijn plaats zet. Die mensen die in opstand komen tegen hem. En waar we zo van te lijden hebben. Ja, te lijden, gemeente. Vervolgde kerk kan van soms zo ver weg zijn. Maar in de Bijbel staat toch dat we één lichaam zijn. En dat één van die ledematen, als die lijdt, dat de andere ledematen meelijden. Ik dacht, dat is hier misschien ook wel sprake van. Van meelijden met dat lijden van dat volk. Meelijden. Om Christus wil. En dan toch weten dat God niet op afstand is. Dat God niet ver weg is. Dat God geen recht doet. Dat hij zijn liefde en zijn bewogenheid aan ons niet toont. Maar dat hij dat wel doet. Dat hij toch ingrijpt. En dat hij zijn haters verjaagt, verstrooid, doet zuchten. Wat we zo meteen gaan zingen met Psalm 68. En dat God hier laat zien hoe groot zijn liefde is voor dat volk dat te lijden heeft. Voor dat volk wat hij zelf heeft uitgekozen. En bijeengebracht. Niet omdat dat volk zoveel beter was dan al die anderen. Maar als een gevolg van zijn eeuwige liefde. Ja, deze strijd die maakt God definitief af. Hij heeft dat al gedaan. We mogen in de voltooide tijd spreken. Juist als het gaat om die strijd. Je kan, als je erover nadenkt, kan het je wel eens aanvliegen. Toch heeft die overwinningsuitroep al geklonken, gemeente. Toen Christus daar aan het kruis hing en hij riep, het is volbracht. Daar heeft hij het definitieve oordeel uitgesproken over die vijand van God. Daar heeft die duivel zijn definitieve nederlaag moeten lijden. Daar is hij al verslagen. En wij mogen weten, verlost te zijn. Nee, niet verlost te worden als we straks in de hemel zullen zijn. Maar hier in deze tijd, dat je dat mag weten en nazeggen. Omdat je bij dat kruis gescheld hebt en daar bent neergebogen. En toen je die woorden hoorde, het is volbracht. Ook mag zeggen, het is voor mij volbracht. En laat de Heer zijn grote liefde zien. Ook in deze laatste paar versen. En dat einde van die verschrikkelijke oorlog in Juda. God verlost. God geeft zijn zaligheid. Het is bevrijdingsdag voor Jeruzalem. Is het vandaag ook bevrijdingsdag voor u en voor jou? Dat je weet dat je verlost bent. Dat je in hem veilig bent. En dat je mag weten, ik ben straks daar in dat nieuwe Jeruzalem. Daar is geen stadsmuur meer nodig. Dan ben ik voor eeuwig veilig. En dan mag ik voor eeuwig mijn Heere en mijn God loven en prijzen. Ja, of zullen we dat nu al gaan doen? Met Psalm 147. Om samen met Jeruzalem mee te zingen. En we zingen het tegen elkaar en met elkaar en voor elkaar. En we roepen elkaar ertoe op. O Jeruzalem, roem de Heer de Heere. Wil uw God, o Sion, eren. Dan zingen we nu al. Als een voorbereiding op dat verlossingslied. Wat we straks in eeuwigheid zullen zingen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 147, vers 6.